Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Augustinusavond. Het is eigenlijk een vervolg op de lidmatenkringavonden die er het vorige seizoen waren. Maar we dachten het onderwerp van dit jaar, als de Heer het ons geeft, dat zal wellicht ook een bredere kring van mensen aanspreken. En ik zie een aantal mensen uit de eigen gemeente, maar ik zie ook diverse mensen uit andere plaatsen, Barendrecht en Sliedrecht en nog weer andere plaatsen. In elk geval van harte welkom. Ik stel voor dat wij beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. Zullen we eerst een zegen vragen over deze avond. Heere, u hebt ons in uw goedheid samengebracht op deze avond om met elkaar te gaan luisteren naar een van de werken die ons in de geschiedenis van de kerk zijn overgeleverd. Een van de vele getuigen uit de loop der eeuwen. Iemand die dicht door genade bij u mocht leven. Iemand die opgezocht werd in het donker en in zijn verlorenheid. Heere, geeft u ons een zegen als we daartoe vanavond samen zijn. En laat het onderwijs van deze avond voor ons allen helder en duidelijk mogen zijn. Laat het mogen aanspreken en wilt u geven een zegen over de bespreking. Ook als er lijnen getrokken worden naar het leven van hier en nu. Naar het geestelijke leven en naar het praktische leven. Wij bidden, Heere, of u ons een genadige zegen wil geven. Want wij hebben uw zegen ook deze avond niet verdiend. Wanneer wij zullen horen van het leven van Augustinus, met alle duistere keerzijden daarin, dan blikken we als het ware ook op zekere wijze in een spiegel. En Heere, dan zien wij ook iets van wie de mens door de zonde geworden is. Geeft u dat dat niet alleen een stuk beschouwing bij ons zal zijn, maar dat wij ons voor u, de Heere, mogen verootmoedigen. Geef ook, Heere, onderwijs vanuit dit gedeelte, uit de belijdenissen voor degenen die met vragen, misschien ook met geestelijke vragen en worstelingen hier zijn. U kent degene voor wie dat geldt. Wij bidden, Heere, of u aan ons wil denken in alle moeitevolle omstandigheden die er kunnen zijn in ons leven. We denken niet alleen aan degenen die hier zijn, maar ook aan degenen die meeluisteren. U weet van moeite, van zorgen, van verdriet, van eenzaamheid. Wil u in al die omstandigheden geven wat nodig is. En laat het zo zijn, Heere, dat wij in alle moeite en verdriet ons hart voor u, de Heere, mogen uitstorten. Gedenk aan degenen die hier hadden willen zijn, maar niet kunnen komen. Wilt u ze ook een zegen schenken als ze meeluisteren? Geef zo alles wat nodig is en laten alle dingen van deze week, die voor velen van ons een drukke week zal zijn, een ogenblik naar de achtergrond mogen wijken. Geef dat we, als we uw woord lezen, dat met eerbied, maar ook met zegen mogen doen. Hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Ik wil ter opening van deze avond lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 51. Psalm 51. Psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover. Op de woorden van deze bekende psalm hopen we vanavond wel terug te komen vanuit het gedeelte van de belijdenissen van Augustinus dat vanavond onze aandacht vraagt. Laat ik eerst kort iets zeggen over het karakter van de avond, over de indeling van de avond. U hebt wel begrepen, het is dus een soort lezing die er vanavond is. Niet een bijbellezing, dat hebben we weer op een ander moment in de maand, maar een kerkhistorische lezing zouden we kunnen zeggen. Maar dan wel met de bedoeling om ons niet alleen in Augustinus te verdiepen met de gedachte dat het waardevol en mooi is wat hij zoveel jaren geleden, ongeveer 1600 jaar geleden, geschreven heeft. Maar in de overtuiging dat dat ons ook vandaag nog heel wat te zeggen en te leren heeft. En ik zal proberen om de lijn naar de praktijk, naar de praktijk van het geestelijke leven en naar de praktijk van het dagelijkse leven, toch waar dat mogelijk is, geregeld te trekken. Ik heb daar ook wel een klein beetje u voor nodig, zoals u hier vanavond bent. Daarom is de avond als volgt ingedeeld. Ik wil eerst een korte inleiding geven op het gedeelte van de belijdenissen dat ik had afgekondigd. Dus de eerste helft van boek 1 met name. En daarna wil ik gelegenheid geven om vragen te stellen. En maakt u van die gelegenheid ook gebruik. Misschien hebt u bepaalde gedachten die u naar voren wil brengen. Dat is ook mooi. Iets waar ik nog aan voorbij gegaan ben in mijn inleiding, want ik kan ook niet alles noemen. Dus stelt u uw vragen en maakt u uw opmerkingen straks na de lezing gerust. Het is mooi en dan kunnen we ook van elkaar leren. We hebben even geaarzeld bij de voorbereiding. Wanneer doen we een moment van koffie drinken of pauze houden? De aanwezige overziende denk ik dat het meest praktisch is om dat na afloop te doen. Dus ik zal proberen om het programma niet te lang te laten zijn, dat er na afloop nog gelegenheid is om elkaar even te ontmoeten voor degenen die dat willen. En daar bent u allemaal van harte voor uitgenodigd, maar dan kunt u op uw eigen moment ook weer uw wegs gaan. Dat is wat de avond betreft. Sommigen van u hebben misschien het boek van Augustinus gelezen of een begin gemaakt met het lezen. Het zou ook kunnen zijn dat u wat afgeschrikt werd door de moeilijkheidsgraad van het boek, want het is een moeilijk boek, een boek met heel veel diepgang. Ik wil iets zeggen ook nog voordat ik begin aan mijn eigenlijke inleiding over de vertalingen. Ik heb ze meegenomen en ik begin maar even bij de allernieuwste vertaling. Augustinus schreef in het Latijn, dat was de taal die hij ook sprak, samen met het Punisch. Want we moeten Augustinus zoeken ergens in Noord-Afrika, in het huidige Tunesië. Daar heeft hij geleefd en daar sprak men in de 4e eeuw na Christus ook nog wel het Punisch. Een inheemse taal, een Afrikaanse taal. Maar daar weet ik verder ook niets van, behalve dat de naam van zijn moeder, dat is niet zo heel belangrijk, maar zij wordt vaak Monica genoemd, maar eigenlijk Monica is. Zo staat het ook in alle goede vertalingen van de belijdenissen van Augustinus. En dat is een Berberse of een Punische naam, Monica. Een echte Afrikaanse naam. Maar goed, dat is een kleinigheid. De nieuwste vertaling is de vertaling door Wim Sleddens. Dat is een goed leesbare vertaling, een makkelijke vertaling, maar wel wat modern. Dus het heeft als voordeel dat u het makkelijk lezen kunt, en het heeft als nadeel dat zeker bij de vertaling van de Bijbelteksten en Bijbelgedeelten er soms iets van vervreemding gevoeld wordt. Dat zou goed kunnen. Dat is de meest recente vertaling. Dan ga ik naar een stuk oudere vertaling. Dat is die van Weideveld, maar die is dan in allerlei vormen en uitvoeringen. Die is ook nog nieuw verkrijgbaar bij bijvoorbeeld Den Hertog of dichterbij bij het boekhoekje hier in Capelle. De belijdenis in de vertaling van Weideveld, dat is een wat klassiekere vertaling. Een mooie vertaling die wordt geroemd vanwege de taalkundige kwaliteit. Ook goed. Dus dat is een oudere. Daartussenin zit een vertaling van A. Ciso, Alexander Ciso. Dat is wel weer een wat moeilijkere vertaling, maar ik neem hem vanavond en de andere avonden wel als mijn uitgangspunt. Ook die kan er heel verschillend uitzien. Dit is een dikke uitgave met de Latijnse tekst, de oorspronkelijke tekst en de Nederlandse tekst. Maar u kunt hem alleen nog tweedehands verkrijgen, maar hij is nog in groot aantal verkrijgbaar. Helaas wordt hij veel te koop aangeboden. Deze vertaling heeft als voordeel dat hij heel dicht blijft bij de taal die Augustinus zelf schreef, maar ook heel dicht aanleunt tegen de vertaling die wij gebruiken, de Statenvertaling. En dat geeft aan het boek een vertrouwde klank. Daarom zal ik hem zelf dus ook gebruiken. Maar het zal geen bezwaar zijn als u een andere versie hebt. Als het nu, en dat is het laatste wat ik over de vertalingen zou willen zeggen, als het nu zo is dat u bent begonnen te lezen in de belijdenissen en dat u zegt, ik vond het zo moeilijk. Dat kan hoor, want het begin van dat boek is ook heel moeilijk. Als je een stukje doorleest, dan worden de dingen wel wat leesbaarder. De eerste paragrafen zijn met name erg diepgaand. Maar als u zou zeggen, nou, ik denk dat het voor mij niet zo heel veel zin heeft om dat van tevoren in ieder geval te lezen en ik wil me er toch in verdiepen, dan is er ook nog een boek, dat is geen vertaling, maar dat is het boek van Evert Barton met als titel Neem en Lees en als ondertitel Augustinus Belijdenissen uitgelegd. En Evert Barton doet dat in vraag- en antwoordvorm, een klein beetje met het oog op jongeren, maar ouderen hebben ook wel veel aan zijn boeken, heb ik wel begrepen. Er gaat natuurlijk wel iets van Augustinus' zeggingskracht, van wat hij zelf te zeggen heeft, verloren in zo'n boek. Dat begrijpt u wel, het is toch een heel ander boek dan. Maar u krijgt wel een goed beeld van de inhoud. Dus dat zou ook kunnen. U mag ook zeggen, maar dat heb ik aangekondigd, ik kom naar deze avonden, ik kom gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt, aan inleiding geboden wordt. En misschien dat dat nog eens stimuleert om te lezen. Maar het van tevoren lezen is natuurlijk niet verplicht. Dus dat is wat de vertalingen betreft en u kunt ze straks nog wel even bekijken als u wil na afloop. Ja, dan gaan we beginnen, stel ik voor, met de inleiding van vanavond. Ik wil u iets vertellen over Augustinus' belijdenissen in het algemeen, een inleiding op dit boek. Wat is het precies voor boek? Vooral ook, wat voor bedoeling heeft Augustinus ermee, ook naar u en naar mij toe? Dat is de eerste vraag die we dus stellen, iets over Augustinus' belijdenissen. De tweede vraag die we stellen is, wat is er zo sprekend in Augustinus' bekering? Dan neem ik een gedeelte wat heel wat hoofdstukken verderop staat in boek 8 van de belijdenissen. Maar dat haal ik toch deze avond even naar voren om u te laten kennismaken met misschien wel het meest indrukwekkende stuk uit de belijdenissen. Dus dat is het tweede waar ik iets over wil zeggen. En het derde wat ik met u wil behandelen, dat is Augustinus' levensbegin, zijn kinderjaren. Want daar begint hij zijn belijdenissen ook. Eerst iets kort over Augustinus zelf. Augustinus zelf, ik zei het u al, leefde zo'n 1600 jaar geleden, geboren in 354 in Noord-Afrika. En hij komt tot bekering in 387. Hij is dan dus 33 jaar. Vooral over die jaren tussen zijn geboorte en zijn bekering schrijft hij in de belijdenissen. Iemand heeft gezegd, je kunt datgene wat hij schrijft eigenlijk verdelen in drieën. De duisternis, waarin zijn leven van nature was. Het doorbreken van het licht, waar Augustinus heel uitvoerig over schrijft, en het volle licht. Dat is een klein beetje een indeling van die levensperiode van Augustinus. Maar het gaat dus over, in de belijdenissen, over de periode van zijn geboorte 354 tot zijn bekering in 387. En Augustinus heeft dit boek geschreven zo rond 400. Dan is Augustinus een jaar of 45 en dan is hij wat toen genoemd werd bisschop. En wat wij vandaag denk ik eerder zouden noemen predikant, dienaar van het woord. Dus hij schrijft zo'n 13 jaar na zijn bekering, terugblikkend op heel zijn levensweg, zijn boek Belijdenissen. En dan nog weer 30 jaar daarna, Dan hebben we het dus over een man van 75, 76 jaar. Dan sterft deze grote kerkvader. Die veel van Gods genade heeft geleerd. Die daarom ook in de loop van de kerkgeschiedenis genoemd is. De leraar van de genade. Doctor Gratiae. Maar als hij sterft, dan zijn de wanden van zijn sterfkamer als het ware behangen met de teksten van de 7 boetpsalmen. Augustinus is gestorven als een bedelaar om Gods genade. Roemend in genade, jawel, maar ook bedelend om Gods genade. En als u iets hebt gelezen in de belijdenissen en in het gedeelte wat vanavond aan de orde was, dan denk ik dat u die tweeslag ook wel wat herkent. Augustinus roemt in Gods genade, maar bidt ook, bedelt ook om genade. Dat geeft zijn boek ook zo'n geweldige diepgang. Het is geschreven voor het grootste deel in de vorm van een gebed. Hij richt zich biddend tot de Heere en spreekt. Ja, iemand heeft het zo gezegd, laat ik u dat mogen voorlezen. Wie de belijdenissen van Augustinus leest, heeft de binnenkamer betreden van een kind van God. Zo is het wel. U komt Augustinus tegen in de binnenkamer. Daar waar hij zijn vragen met eerbied aan de Heere stelt, maar ook wel met vrijmoedigheid. Daar waar hij terugblikt op wie hij is geweest tegenover de Heere en wie de Heere is geweest tegenover hem. En dan zijn we eigenlijk bij het eerste punt wat ik aankondigde, namelijk met wat voor bedoeling heeft Augustinus zijn boek zo rond 400 dus, toen hij een jaar of 45 was, geschreven. We zouden 3 doelen kunnen noemen. Het eerste doel, dat is om de Heere God te loven, groot te maken. Ik lees in dat verband, en als u de belijdenissen bij u zou hebben, dan kunt u meelezen. Ik lees de eerste regels van dit prachtige boek. Daar begint Augustinus zijn belijdenissen dus zo. Groot zijt gij, o Heere, en zeer te prijzen. Groot is uw kracht en uw verstands is geen getal. En de mens wil u prijzen, de mens een deel van uw schepping. Ja, de mens, ofschoon hij zijn sterfelijkheid in zich omdraagt en de getuigenis van zijn zonde. En de getuigenis dat gij de hoovaardigen wederstaat. Toch wil de mens, een deel van uw schepping, u prijzen. Gij wekt hem ertoe op dat het zijn lust is u te loven. Want gij hebt ons gemaakt tot u. En onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Met die woorden begint Augustinus zijn belijdenis. U hoort met een lofzang, waarin hij de grootheid van God uitzingt. En waarin hij tegelijkertijd iets zegt over dat wonderlijke dat God ons heeft geschapen. En dat is zo'n hele diepe gedachte. En als de Heere ons een aantal avonden geeft, dan zullen we dat wel vaker tegenkomen in dit boek. Van die diepe gedachte, waar je als het ware een streepje onder kunt zetten en heel lang over kunt nadenken. Als Augustinus bijvoorbeeld zegt, gij hebt ons gemaakt tot u, naar u toe, bedoelt hij. U hebt ons zo geschapen dat het doel is van een mensenleven om God groot te maken, om God te zoeken, om God te vinden. Dat is het doel van de schepping toch. God heeft de mens gemaakt opdat hij zou leven tot zijn eer. Gij hebt ons gemaakt naar u toe, tot u. Hele diepe gedachte. En dan direct erachteraan. En onrustig is ons hart. Waar een mens de rust ook probeert te zoeken, in het aardse leven, of misschien in heel veel filosofie, of in heel veel schoonheid die er is in de schepping, of in de muziek, of in de schilderkunst, maar toch onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in u. Hoe komt dat? Hoe komt het dat een mens de ware rust alleen maar kan vinden in God zelf? Want dat klinkt er natuurlijk in door. Ja, Augustinus zegt, omdat God de mens zo heeft gemaakt. Nou, met die gedachte zouden wij eens moeten kijken naar ons eigen leven. Naar de mensen om ons heen. Naar alle onrust in ons eigen leven en ook naar alle onrust in de wereld om ons heen. Gij hebt ons gemaakt tot u en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Van dominee van Vlastuin, die de hersteld hervormde gemeente van Katwijk heeft gediend en in die tijd aan de boulevard in Katwijk woonde, weet ik dat hij achter het raam van zijn huis een klein bordje had en daar stonden deze woorden op. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En ik begreep van hem dat hij heel wat gesprekken heeft gehad met toeristen die over de boulevard daar in Katwijk gingen over die woorden. Want dat roept natuurlijk vragen op. Augustinus wil God loven, dat is het eerste doel van zijn werk. Dat vindt u dus ook alle hoofdstukken die we met elkaar hopen te gaan lezen door. Maar als het gaat om het loven van God, om het grootmaken van God, dan is er, als we letten op Augustinus' gedachte, wel iets bijzonders aan. En dat is dat dat, als het ware, samen opgaat met het belijden van onze zonde, van onze schuld tegenover God. Er is naar de gedachte van Augustinus eigenlijk geen lof van God mogelijk, denkbaar voor een mens, dan alleen lof die gepaard gaat met belijdenis van onze zonde. Dat klinkt al door in de titel van dit boek. Het boek is vertaald met belijdenissen. In het Latijn staat er letterlijk confessiones. En als u dat zou opzoeken in een Latijns woordenboek, dan vindt u twee betekenissen. Lofprijzingen en belijdenissen. Belijdenissen van schuld, van zonde. En nog een keer, dat gaat voor Augustinus samen. Dat is ook het grote wat hij doet in dit boek. Hij blikt terug op zijn leven. 45 jaar, blikt terug op de eerste 33 jaar van zijn leven. En hij gaat na, en dat hebt u ook ontdekt als u dit boek hebt gelezen, of het begin hebt gelezen. Hij gaat na vanaf het allereerste begin van zijn leven. Wie was ik tegenover God? Wat waren mijn zonden? Zelfs in de periode, ik kom daar straks op terug, zelfs in de periode waar hij helemaal geen herinneringen, geen actieve herinneringen aan heeft. De periode dat hij een zuigeling was. Maar wie was ik toen tegenover God? En wie is God tegenover mij en voor mij geweest? Ook in de leiding met mijn leven. Kort geleden heb ik hier in Kralingen gepreekt over het begin van Psalm 103. En bij de voorbereiding las ik een preek van Augustinus over Psalm 103. Dat is trouwens zijn allergrootste boek. De uitleggingen over de psalmen. Prachtig boek. Maar als het gaat om de tekst, vergeet geen van zijn weldaden, dan zegt Augustinus in die preek, ik lees het u voor, de weldaden van de Heere kunnen niet voor uw ogen zijn, als uw zonden ook niet voor uw ogen zijn. Zoveel zonden u hebt, zoveel zijn uw weldaden. Zijn weldaden. Dus dat gaat voor Augustinus samen op. Wie ben ik geweest? Waar heeft God mij gevonden? Waar heeft God mij opgeraapt? Wat voor genade heeft God bewezen aan mij? Al mijn omzwervingen. Hoe heeft hij mijn leven geleid in weerwil van alles wat ik heb gedaan? En wie is God in het licht daarvan voor mij? Die twee dingen dus samen. Dat is zijn eerste grote doel. God de eer geven, maar Gods lof klimt ook in de belijdenissen van Augustinus op vanuit het stof van de verootmoediging. Er is nog een tweede doel wat Augustinus heeft met dit boek en dat is, hij wil dit boek ook schrijven als een aansporing. En dan komt het ook heel dicht bij ons. Het was in de tijd van Augustinus gewoon dat filosofen en ook wel mensen in de christelijke kerk in die tijd boeken schreven om mensen aan te sporen tot een ander leven. Nou, dat wil Augustinus in dit boek ook doen. Hij wil een voorbeeld tekenen van hoe God zich in zijn genade over hem neerboog. En hoe God hem genadig was. En hoe Augustinus heeft gezocht en is gevonden. En dat wil hij laten zien, als het ware met de gedachte daarbij, deze God die mij gezocht heeft en die mij gevonden heeft, die leeft nog en hij werkt nog. Als u de bekering van Augustinus volgt, dan ziet u ook wat voor grote rol het voorbeeld in zijn eigen bekering heeft gespeeld. Daar moeten wij, als we 2000 jaren kerkgeschiedenis overzien, ook niet lichtvaardig over denken. Wat voor zegen de Heere heeft willen geven, ook in voorbeelden. Levende voorbeelden. Mensen die tot bekering komen. Augustinus is tot bekering gekomen, ja, door Gods genade. Het is Gods werk, dat zegt hij ook. Maar het voorbeeld dat hij in een verhaal hoorde toen iemand bij hem op bezoek kwam, heeft hem bijzonder aangesproken. En heeft hem er eigenlijk toe gebracht om de tuin in te gaan waar dan de bekering, de krachtige bekering van Augustinus plaatsvindt. En als Augustinus tot bekering komt, is het zijn bekering en het voorbeeld van zijn bekering dat door de Heere gezegend wordt in het leven van zijn beste vriend. Dus het voorbeeld van hoe de Heere werkt en hoe iemand tot bekering komt, dat is ook een reden voor Augustinus geweest om dit boek te schrijven. Wat ook natuurlijk, en dat sluit nog aan bij dat tweede doel, wat ook natuurlijk Augustinus beoogt, dat is wat hij hier doet in dit boek. Zijn eigen leven overzien. Die vraag stellen, wie was ik tegenover de Heere? En wie is de Heere tegenover mij? Dat is ook een voorbeeld voor u en voor mij. Hoe nuttig kan het zijn? Hoe zegenrijk zou het kunnen zijn als wij iets van datzelfde ook mogen doen? Ons leven biddend overdenken voor Gods aangezicht. Dus dat is het tweede doel. Het derde doel, en dat hebt u eigenlijk ook al wel een klein beetje gehoord, toen Augustinus dit boek schreef, was hij al een aantal jaren bisschop of dominee. En in de gemeente die hij diende, Hippo Regius, klein stadje, provinciestadje in Noord-Afrika, en in de gemeenten daaromheen waren er heel wat dwalingen. Augustinus heeft heel wat van zijn energie besteed aan het bestrijden van dwalingen. Daardoor is zijn inzicht in Gods woord eigenlijk ook steeds meer gescherpt. Dat is er helderder en duidelijker van geworden. Maar dat bestrijden van dwalingen, dat doet Augustinus eigenlijk in dit boek ook. Hij wil ook onderwijs geven. om u één voorbeeld te geven uit het gedeelte dat we vanavond dan met elkaar behandelen. Augustinus schrijft daar over zijn jonge jaren en over zijn levensbegin. En hij schrijft daar die bekende woorden: waar en wanneer, o God, was uw knecht, uw dienaar, zonder zonde? En Augustinus bedoelt dan te zeggen: er was in mijn leven geen tijd dat er geen zonden waren. Als hij dat schrijft en als hij dat benadrukt, dan schrijft hij daarmee ook tegen Pelagius, een van de dwaalleraren in die tijd, die leerde dat een kind zonder erfzonde geboren werd. Als een onbeschreven blad, en de ouders konden er, om zo te zeggen, van maken wat ze wilden. Als de opvoeding maar goed was, als de opvoeding maar christelijk was, als zo'n kind dan ook goede wil toonde, ja, dan hoefde er eigenlijk verder niets meer te gebeuren. Dat was de leer van Pelagius. Ontkende de erfzonde. En Augustinus heeft dat bestreden en heeft sterk gewezen op de psalm die we gelezen hebben, psalm 51. Maar als hij in zijn eigen leven nagaat, wie was ik nu in die allereerste weken, maanden van mijn leven? Wat is er nu geestelijk gesproken te zeggen over mijn levensbegin? Dan bedoelt hij dat ook om, ja, je zou kunnen zeggen, om het weerleggen van allerlei dwalingen praktisch te maken. Aanschouwelijk te maken. Dat is ook wel iets moois in dit boek. Nu, dat zijn de drie belangrijke redenen waarmee Augustinus dit boek heeft geschreven. Ik wil, voordat ik, en over mijn tweede en derde punt zal ik wat korter zijn, maar ik wil nog een paar stukjes met u lezen uit het eerste gedeelte. Dan lees ik met u nog een klein stukje uit paragraaf 4 van boek 1, waar Augustinus prachtige dingen schrijft, ook weer hele diepe dingen schrijft over wie de Heere is. En dan lees ik voor, bijna aan het begin van paragraaf 4, u hoort opnieuw in de vorm van een gebed: O Gij Allerhoogste, Beste, Machtigste, Almachtigste, Barmhartigste en Rechtvaardigste, Meest Verborgene en toch alom tegenwoordige, Schoonste en Sterkste, Standvastige en toch ongrijpbare, Onveranderlijke en alles veranderend, Nimmer nieuw, nimmer oud, alles vernieuwend, die de hoovaardige doet verouderen en ze weten het niet, altijd werkend, altijd rustig, vergaderend en toch niet nooddruftig, dragend en vervullend en beschermend, scheppend en voedend en voleindigend, zoekend, hoewel niets u ontbreekt. En dan een klein stukje verderop: Gij betaalt schulden, hoewel ge niemand iets schuldig zijt. U merkt, Augustinus speelt met woorden. Hij heeft ook een opleiding gehad in de welsprekendheid, dus hij was niet om woorden verlegen. Hij gebruikt de gaven die de Heer hem gegeven heeft in de dienst van God, maar hij probeert uitdrukking te geven met zijn woorden aan wie is de Heer, iets van het geheim van wie de Heer is, het wonderlijke van wie de Heer is. Gij betaalt schulden, hoewel ge niemand iets schuldig zijt. Dat is weer zo'n zinnetje. Zo zou u trouwens de belijdenissen van Augustinus ook kunnen lezen. Dat u misschien heel veel dingen leest waarvan u zegt, dat gaat wat langs me heen. Maar dat u zo van stuk tot stuk iets tegenkomt waarvan u zegt, en dat spreekt me wel bijzonder aan. Wijlen professor van der Schuit, die vroeger predikanten opleidde in onze kerken, die heeft eens gezegd, de theologen zijn als de kippen. Ze pikken hier wat en ze pikken daar wat. En wat oneetbaar is, dat laten ze liggen. Nou, zo zouden we het boek ook kunnen lezen. Als we zoeken naar wat is er nu echt de moeite waard. Er zijn van die uitspraken, daar zou je zo een uur, een paar uur over na kunnen denken. Gij betaalt schulden, terwijl je niemand iets schuldig zijt. Goed, nog één stukje aan het begin van de belijdenissen van Augustinus. In het eerste deel, dan kom ik bij paragraaf 6. Paragraaf 5 eigenlijk het laatste stuk en dan paragraaf 6. Daar lees ik, zeg mij om uw barmhartigheden, o Heere mijn God, wat gij mij zijt. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ja, zeg dat, opdat ik het hore. Zie de oren mijns harten zijn voor u. Heere, open ze. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Daar hoort u de bedelaar Augustinus. Deze man zal in dit boek gaan beschrijven uit wat voor ellende die verlost heeft en hoeveel genade de Heer hem bewezen heeft. En toch, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dieper nog, Heere, de oren van mijn hart zijn voor u, maar wil u ze openen. Dat is ook iets van het vertrouwelijke van dit werk. Augustinus spreekt vertrouwelijk, eerbiedig tot zijn God in diepe afhankelijkheid. Net zo als vandaag de dag ook mensen die genade kennen, toch dat altijd weer nodig hebben. Het gebed, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, geen vreemd gebed is. En het gebed, Heere, open u de oren van mijn hart. Open u de ogen van mijn hart. Een blijvend gebed is. Nou, dat vind je bij Augustinus zo rond 400 na Christus. Evengoed. Ik kijk even naar de klok. Zal ik iets zeggen over de bekering, het tweede onderdeel? Ja, maar dat doe ik dan heel kort en heel beknopt. Ik zou met u, dat is het tweede onderdeel. Dus we hebben even iets gehoord uit het begin van dit indrukwekkende boek. Algemene lijnen, maar het tweede onderdeel, het hoogtepunt kunnen we zeggen. De bekering. Wat schrijft Augustinus daarover? Ja, dit is een stuk. Misschien mag ik dat dan ook even vertellen. In de jaren dat ik les gaf op de Marnix, locatie van het Warburg College in Dordrecht, gaf ik kerkgeschiedenis aan de derde klasse. Jongelui van een jaar of 15. En ik weet nog dat voor de jongeren van die leeftijd er in de loop van het jaar altijd weer twee teksten waren waarvan je merkte, als ik ze las uit de kerkgeschiedenis met hen, dat dat op een bepaalde manier beslag legde, indruk maakte. Dat was dat stukje uit de voorrede van Luther, waarin hij schrijft over hoe het volle licht van het evangelium opgegaan is, toen die ontdekte dat de gerechtigheid van God niet alleen maar een eisende gerechtigheid was, maar ook een geschonken gerechtigheid. Luther schrijft daar prachtig over, indrukwekkend over, hoe de poort naar het paradijs voor hem opengegaan is en hoe het licht in zijn ziel stroomde. Dat was altijd zo'n stuk waarbij, naar mijn inschatting, de jongeren dan ook iets aanvoelden van wat je hier leest, dat is echt. Maar behalve Luther was dat ook dit stukje waar ik u dan een klein stukje uit voorlees. De bekering van Augustinus. Als Augustinus schrijft over zijn bekering, dan, ja, dan betreden we, zouden we kunnen zeggen, ook heilige grond. Augustinus schetst dan in boek 8 hoe er in zijn hart, in zijn leven, een steeds heftigere strijd ontbrandt. En dat is een van de drie dingen die ik, als het over de bekering van Augustinus vanavond heel kort gaat, maar even onderstreep, de strijd in zijn binnenste. En die strijd spitst zich voor Augustinus heel erg toe op twee zonden die er zijn in zijn leven en die hij niet kan loslaten. Dat is de eerzucht, het als leraar in de welsprekendheid carrière willen maken en steeds meer aanzien en steeds meer eer willen verkrijgen. Dat is de ene zonde. En de andere zonde is de begeerte. Augustinus woonde tot het moment van zijn bekering samen. En die twee dingen die geven heel veel strijd in het hart van Augustinus. Want hij voelt aan steeds meer, het moet komen tot een breuk met die zonde. Maar wat Augustinus ook steeds meer ontdekt bij zichzelf, dat is dat hij dat eigenlijk ook helemaal niet wil. Dat er iets in hem is dat dat niet wil. Dat wil de zonde niet loslaten. En tegelijkertijd, en daarin ziet u hoe de Heere gaat werken in het hart, in het leven van Augustinus, is er ook een vaste overtuiging dat hij op een andere wijze de zaligheid, het geluk, nooit zal vinden. En dat geeft dan die strijd. En in die strijd, als hij dan met een vriend in gesprek is, dan komt er een andere man en die vertelt hem over de bekering van twee mensen die radicaal braken met hun oude leven. En dat brengt Augustinus in diepe bewogenheid. En dan zegt hij daarover, en dan ben ik in hoofdstuk 8, paragraaf 28... Toen een diepgaande beschouwing mijn ganse ellende uit de verborgen grond tevoorschijn gehaald had en voor de aanblik van mijn hart gesteld had, stak er in mijn hart, in mijn binnenste, een geweldige storm op, die een geweldige tranenregen met zich meebracht. Dus Augustinus breekt in snikken uit. En om die tranen geheel te kunnen vergieten met de woorden die ermee gepaard gingen, stond ik op en ging weg van Alypius, dat was zijn vriend. Het kwam mij voor dat de eenzaamheid geschikter was om te wenen. Dus dan loopt Augustinus een stuk verder de tuin in waar hij dan op dat moment is. En dan zegt hij, ik wierp mij onder een vijgenboom neer. Daar moet u ook even op letten, want daar klinkt natuurlijk nog een herinnering in door aan wat de Bijbel leert over de vijgenboom. Ik wierp me onder een vijgenboom neer, ik weet niet hoe, en ik liet mijn tranen de vrije loop en de stroom van mijn ogen braken los als een welbehagelijk offer voor u. En veel sprak ik tot u, zei het niet met dezelfde woorden dan toch in deze zin. En wat bad Augustinus toen, wat zei hij onder tranen? En gij, Heere, hoe lang? Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen? Gedenk ons de vorige misdaden niet. Want ik voelde dat ze mij vasthielden. Dus Augustinus voelt de macht van de zonde die hem vasthoudt. En hij beseft ook, en dat is geen vrome verontschuldiging, maar hij beseft in de nood van dat moment ook dat de Heere er zelf aan te pas moet komen om de banden te breken. En dan weent hij het uit en dan zegt hij het, hoe lang, Heere, hoe lang? En ik riep, zo lees ik dan verder, de klagelijke woorden uit, hoe lang nog zal het zijn? Morgen, altijd door, morgen. Kijk, en daar legt Augustinus de schuld weer mee bij zichzelf. Want dat was wat hij altijd weer zei. Morgen, morgen, dan zal ik tot bekering komen. Laat me nog even vasthouden aan datgene waarvan ik diep in mijn hart wel weet dat het niet goed is en dat het voor de Heere niet bestaan kan. Maar laat me er nog even aan vasthouden, morgen. En hier, hoe lang zal het nog zijn morgen? Waarom, zegt Augustinus dan nog steeds in zijn gebed, waarom niet nu? Waarom niet in dit uur het einde van mijn smaadheid? Zo sprak ik en ik weende in de verbrijzeling van mijn hart. En ziedaar, ik hoor uit een van de naburige huizen een stem. Augustinus zegt, ik weet niet of het een stem was van een jongen of van een meisje, maar het was een duidelijk hoorbare stem die riep, neem, lees. Neem, lees. In het Latijn, tolle, lege. Tolle, lege. En als Augustinus dat hoort, begint hij direct ingespannen na te denken, is er misschien een spel waarbij kinderen dat tegen elkaar roepen? Neem, lees. Maar Augustinus kon niet bij zichzelf bedenken dat er zo'n spel was. En dan trekt hij daaruit de conclusie dat de Heere ervoor zorgt dat die woorden geroepen worden. En dat de Heere door die woorden een boodschap voor hem heeft om te nemen en te lezen. En dat doet Augustinus dan. Augustinus zegt, ik kon het niet anders verklaren dan dat mij van Gods wegen bevolen werd het boek, hij bedoelt de Bijbel of een deel van de Bijbel in die tijd, te openen. En het eerste hoofdstuk dat ik zou vinden te lezen. En dan loopt hij terug naar de plaats waar deel van de Bijbel dat hij had gelezen nog lag. En hij pakt de Bijbel in de hand en hij slaat de Bijbel open bij Romeinen 13. En daar leest hij, hij legt zijn vinger zomaar ergens op de bladzijde en daar leest hij deze woorden. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en in nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. En dat woord, dat gebruikt de Heere als een middel in zijn hand om kracht te doen op het hart van Augustinus. Augustinus zegt ervan, verder wilde ik niet lezen. En dat was ook niet nodig op dat moment. Want terstond, toen ik deze woorden ten einde gelezen had, stroomde als het ware het licht van de gemoedsrust mijn hart binnen. En alle duisternis van twijfel vloot heen. Dat is iets van de bekering van Augustinus. En het is een moment, want nogmaals, Augustinus gaat in al die 8 boeken van de belijdenissen naar dit moment toewerken. En wat we hopen te gaan zien is hoe Augustinus zijn levensweg precies verlopen is. Maar dit is wat hij over de bekering, over zijn eigen bekering geschreven heeft. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Ik heb een paar dingen onderstreept. De strijd. De strijd die misschien ook deze avond wel in het hart van iemand heel erg herkend wordt. De strijd vastzitten aan iets waarvan we weten, het kan voor de Heere niet bestaan en er zou mee gebroken moeten worden. Maar hoe moet het toch? Augustinus stortte zijn hart uit voor de Heere. Bracht zijn onmogelijkheden voor de Heere. En tegelijkertijd in een diep besef dat de Heere hem zijn genade geven moest en dat hij die genade niet verdiend had, maar er wel van afhankelijk was, vraagt hij om wat er bij de Heere te verkrijgen is. En dan ook de weg die hem gewezen wordt naar het woord. Want die woorden neem, lees, die zijn natuurlijk heel erg bekend geworden. Maar die vormen niet de kern, niet om zo te zeggen het scharnierpunt in het leven van Augustinus, niet het kantelpunt in het leven van Augustinus. Die brachten Augustinus bij het woord van God. En de Heere gaf dat dat woord kracht deed. Dat wil Augustinus er onder andere ook mee zeggen. Heel veel eeuwen daarna, ik denk zo'n 1200 jaar daarna, is het in Engeland John Owen geweest die een hele uiteenzetting heeft geschreven over de bekering van Augustinus en er allerlei geestelijke lessen uit getrokken heeft. Ik hoop, als we zover mogen komen in de belijdenissen, daar ook nog wel eens iets uit aan te halen. Maar dat is het tweede. En dan nog iets over het derde, het laatste onderdeel voor vanavond. Dus de belijdenis in het algemeen, de bekering en tenslotte zijn beginjaren, zijn jeugd. Jaren. Nou, daar hebt u, als u boek 1, paragraaf 7 tot en met 16 nog hebt gelezen, wel iets over kunnen lezen. Hoe Augustinus zijn levensgang tekent. En laat ik dat nu maar heel kort samenvatten met nog drie dingen. Het eerste is waar hij op wijst, dat is mooi om te lezen. Zijn ontwikkeling in het licht van Gods zorg. Augustinus blikt terug op zijn leven en dan ziet hij vooral Gods zorg over zijn leven. Nou, dat is opnieuw iets, daar moeten wij voor onszelf ook maar eens over nadenken. Als wij terugblikken op ons leven, laten we maar bidden: Heere, geef mij een geopend oog voor uw zorg in mijn leven, al van jongs af aan. Augustinus wijst dat bijvoorbeeld aan in de voeding die hij krijgt van zijn moeder en van een voedster. Ja, ik kreeg dat wel van mijn moeder of ik kreeg dat wel van een voedster, maar het was uiteindelijk de Heere die mij voedde en die mijn leven hield. Als het gaat over het onderwijs, de eerste letters die Augustinus leert en de eerste woorden, het leren lezen op school. Als u het stuk goed gelezen hebt, dan ontdekt u, dat is iets wat vooral voor Augustinus gesproken heeft. Dat de Heere daarin de dingen in zijn leven zo leidde, dat hij leerde lezen om uiteindelijk Gods woord te kunnen lezen. Als hij schrijft over dat hij er een hekel aan had om letters te leren, om woordjes te leren, om Grieks te leren, dat hij een hekel had aan de strenge lesmethode van die tijd enzovoorts. Jawel, dan is dat allemaal wel zo. Dan geeft hij ook nog wel hele waardevolle inzichten. Trouwens ook mooie inzichten, denk ik, voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Maar hij heeft vooral oog voor Gods leiding. U moet datgene wat hij schrijft over de jonge jaren waarin hij leerde lezen voor een deel onder dwang. En waarbij, en dat was natuurlijk wat hardvochtig, maar waarbij naar de gewoonte van die tijd de slagen hem letterlijk niet bespaard bleven. Want de schoolmeester gaf hem klappen als hij zijn werk niet goed gedaan had. Maar als Augustinus niet had kunnen lezen, had hij ook geen gehoor kunnen geven aan neem, lees. Zo legt Augustinus de verbanden in dit boek wel. En als we dan nog weer eens even teruggaan naar ons eigen leven, de periode waarin wij leerden lezen, daar zit iets achter van de zorg van de Heere die ons op die manier heeft willen brengen bij de letters, de heilige letters van zijn woord. Denk even aan 2 Timotheus 3, daar schreef Paulus aan Timotheus: en dat gij van kindsbeen aan de schriften, de heilige schriften geweten hebt. En daar staat letterlijk in het Grieks de heilige letters. Timotheus, u hebt ze van jongs af geleerd met de bedoeling dat u die schriften zou lezen die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Oog voor Gods leiding in ons leven, om het maar op te merken. En om er iets van te mogen zien. Hoe de Heere een goeddoend God is geweest. Al die jaren in alle zorg, dat is ook al iets waaronder ons hart zou moeten worden verbroken. Maar dan daartegenover, en daar heeft Augustinus ook nadrukkelijk oog voor. Wie was ik nu tegenover God? En dan gaat hij terug naar zijn levensbegin. En dan haalt hij inderdaad die woorden aan. Waar en wanneer was uw dienaar, o God, zonder zonde? En dan vertelt hij het, dat als hij hoort over de zwerftochten van Aeneas, dat was de gebruikelijke literatuur die gelezen werd in die tijd door de jongens op school. de Romeinse tijd. Maar als hij hoort over de zwerftochten, letterlijk staat er dan de dwaaltochten van Aeneas, dat hij wel heeft gehuild of gehuiverd bij de dwaaltochten van Aeneas, en dat hij wel heeft gehuild om het verdriet van Dido, dat was een koningin die in dat boek een belangrijke rol speelde, maar dat hij niet heeft gehuiverd over zijn eigen afdwalingen en zijn eigen zwerftochten, zijn geestelijke zwerftochten. En dat hij niet gehuild heeft over het feit dat hij zichzelf steeds verder van God verwijderde. Wij zouden misschien zeggen, ja, Augustinus, toen was je een jongen van een jaar of 6. Misschien. Augustinus blikt terug en zegt, daar ligt iets van schuld in mijn leven. Deed je dat dan bewust, Augustinus? Nee, dat zegt Augustinus niet. Er was heel veel onbewust in die tijd. En zeker in zijn jonge jaren. Maar onbewuste zonden en zonden die niet in het volle bewustzijn worden bedreven, zijn ook zonden. Dat is ook iets wat de Bijbel bedoelt met reinig mij van de verborgen afdwalingen. Wie was ik tegenover God en mensen? En toen Augustinus dan de voorkeur gaf aan spelen boven leren. Ja, dat vindt hij achteraf bezien wel begrijpelijk. Dat hebben we ook gelezen. Maar het is toch niet goed. Dat hij allerlei dingen die nuttig en goed voor hem waren verwierp. Daarin lag ook iets, zegt hij, van zijn eigen dwaasheid. Het allerlaatste wat ik zeggen wil, en dat is nog iets ontroerends, dat is dat hij mensen ontmoette, en ik lees het u maar voor, als hij dan in zijn jonge leven grote zorg heeft, en die zorg zit hem op dat punt echt een kleinkind in het feit dat hij bang is voor de slaag van de meester op school. Maar als hij dan zijn kinderzorg heeft, die voor hem als kleine jongen zo heel groot zijn, dan schrijft hij, en dat is ook iets van zorg van de Heere, maar wij ontmoeten mensen, Heere, die u aanriepen. Dus hij ontmoette mensen die baden. En wij leerden van hen en wij begrepen, voor zover wij konden, dat gij een groot wezen waart, dat, hoewel niet waarneembaar voor onze zintuigen, we konden u niet zien, we kunnen u niet zien, maar dat u ons toch kon horen en kon helpen. U merkt hoe Augustinus afdaalt naar zijn jonge jaren. Hij probeert het te tekenen in de taal van een kind. Een groot wezen ver boven ons. God die je niet kunt zien, maar die ons wel kan horen en die ons wel kan helpen. Er waren mensen in de omgeving van Augustinus die dat aan die kleine jongen hebben verteld. Er is een God die in de hemel woont. Hij kan je horen. Hij kan je helpen. Eenvoudige woorden. Dat houdt ons ook een spiegel voor. Wat geven wij door aan mensen om ons heen, ook aan kleine kinderen? En dan zegt Augustinus, als knaap, als kleine jongen bedoelt hij, begon ik u aan te roepen, mijn hulp en mijn toevlucht. En ik maakte de banden van mijn tong los om te roepen tot u. Ontroerend, de kleine Augustinus begint voor het eerst te bidden. En het lijkt een heel onbetekenend gebed en ook wel een dwaas gebed. Want zo klein als ik was, smeekte ik u met grote innigheid dat ik op school geen slaag zou krijgen. En toen gij mij niet verhoorde, zegt Augustinus erbij, wat mij geenszins tot nadeel was. Want met de slaag die Augustinus kreeg, en dat is niet met alle slaag zo natuurlijk, maar met de slaag die Augustinus kreeg was het zo dat hij het wel hebben kon. En dat het hem ook nog wel corrigeerde tegen de achtergrond van die tijd. Maar de kleine Augustinus bad tot God. Tot die God in wie zijn moeder, Monica, geloofde. Die zijn moeder vreesde. Op wie zijn moeder hem veel en vaak geloofde. zou wijzen. Ook toen Augustinus andere wegen ging en afdwaalde en helemaal de wereld introk en verstrikt raakte in de banden van wat wij zouden zeggen een oosterse sekte. Monica bad en het werd waar in het leven van haar zoon en ze was er zelf getuige van. Een kind van zoveel tranen, een kind van zoveel gebeden is niet verloren gegaan. Tot zover de inleiding voor deze avond. Ik stel voor dat we nog een psalm zingen en dat ik dan gelegenheid geef om vragen te stellen of iets naar voren te brengen. Doet u dat alstublieft wel, maar wij zingen eerst nog van psalm 139. Psalm 139, het eerste vers, ook dat is een psalm die Augustinus aanhaalde. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Thank you. Goed, ik wil graag de gelegenheid geven aan iemand om een vraag te stellen of om een opmerking te maken, een aanvulling misschien. Wie van u mag ik het woord geven? Schroom niet om uw vragen te stellen. Ja, ja, broeder Kraaienveld, hè, denk ik. Ja, ja. Dank. En terecht een correctie op de uitspraak. Een zoon van zulke tranen. Ja, ja, ja. En niet zoveel tranen. Het zit ook niet in de hoeveelheid tranen, maar in, je zou kunnen zeggen natuurlijk in de waarheid ervan, hè. Ja, ja. Ja, dus dat is zo. Het staat er intussen wel als een aanmoediging en een aansporing voor ouders die één van hun kinderen of misschien wel meerdere van hun kinderen een weg zien opgaan bij de Here, bij zijn dienst vandaan. Ik denk dat het voorbeeld van Monica al voor velen tot bemoediging is geweest. Deze vrouw die besefte dat er een tijd kwam dat ze eigenlijk moeilijk meer met haar kind over de Here kon spreken, maar ze kon nog wel met de Here over haar kind spreken en dat deed ze veel. En wat bisschop Ambrosius toen tegen haar heeft gezegd, dat we komen die uitspraak ook nog wel tegen als het hoofdstuk aan de orde van behandeling is. Maar wat bisschop Ambrosius toen heeft gezegd over haar zoon Augustinus, dat was natuurlijk om haar des te meer moed en troost te geven en om haar als het ware des te meer tot het gebed aan te sporen. Ja. Ja. Andere opmerking of vraag? Ik kan me niet voorstellen dat het de enige vraag is. Ja. Vraag of Augustinus dit boek zelf geschreven heeft, eigenhandig geschreven heeft, of dat hij het liet schrijven door een amanuensis. In de preek van afgelopen zondagmorgen heb ik er iets over gezegd, naar aanleiding van een beeld van Paulus over de leesbare brief. Hè. Paulus, wiens dienst gebruikt wordt als het ware als een schrijfstift. Dat weet ik niet. Ik durf dat niet te zeggen, hoe dat precies geweest is. Ik kan me voorstellen, Augustinus had wel schrijvers in dienst, want hij had een druk bestaan en hij heeft veel van zijn boeken wel gedicteerd. Dus of dat voor de belijdenissen ook gegolden heeft, dat weet ik niet. Wat je in dit boek natuurlijk ook veel vindt is woordspelingen, maar die kunnen er ook al sprekend en al dicterend geweest zijn. Maar Augustinus had een drukke praktijk als dominee, als bisschop. Dat kwam niet omdat hij in de grootste stad stond. De grootste stad in de buurt was Carthago. Daar was een grote gemeente. Daar ging Augustinus wel vaak preken. Maar Augustinus was dominee in Hippo Regius. Maar er kwamen wel mensen met allerlei vragen over allerlei onderwerpen naar Augustinus toe. Hij is niet alleen de grote kerkvader voor ons, maar hij was ook al een heel gezaghebbende figuur in zijn eigen tijd. Als mensen geestelijke vragen hadden, gingen ze, en ook praktische vragen, gingen ze nogal eens naar Augustinus. En dan zat Augustinus daar en hij ontving op zijn bisschopszetel dan de mensen die hem een vraag stelden, en tussendoor, als het dan gewacht moest worden op een volgende bezoeker bijvoorbeeld, dan dicteerde hij weer een stuk van zijn boeken. Het is ook bekend dat hij soms verschillende boeken, dat kunnen wij ons, kan ik me in elk geval niet voorstellen, maar dat hij verschillende boeken door elkaar heen dicteerde. Dus dan deed hij een stuk van een boek En dan kwam er weer even een vraag tussendoor. En dan dicteerde die weer een deel van een ander boek. Dan moest je ook maar precies weten waar je gebleven was natuurlijk. Maar dat wist Augustinus blijkbaar. Het is een bijzonder begaafd mens geweest. Nog een ander element in de vraag is natuurlijk, hoe is het dan verder gegaan met de tekst van de belijdenissen, begrijp ik, hè? Dat is buitengewoon vroeg is dat in druk verschenen. Het is overgeleverd ongetwijfeld in de kloosters. En zo zijn er veel boeken van de kerkvaders bewaard gebleven, doordat de monniken ze in de kloosters overschreven. Mooi voorbeeld. De gemeenteleden hier weten het wel een beetje. Ik houd erg van de 12e eeuwse Bernard van Clairvaux. Die heeft prachtige preken geschreven, vooral over het Hooglied. Ik ben trouwens niet de enige, want er zijn heel wat oude schrijvers die Bernard van Clairvaux veel aanhalen in hun boeken. En er zijn zelfs meerdere oudvaders gestorven met een gedicht van Bernard van Clairvaux op hun lippen. Dus Bernard van Clairvaux had altijd een hele goede naam, zou je kunnen zeggen, in de kerkdienst. Maar als je nou Bernard van Clairvaux leest en je leest Augustinus, dan zie je direct, Bernard van Clairvaux kende, denk ik, hele stukken van Augustinus uit zijn hoofd. Als je zijn preken leest, dan vind je heel veel van Augustinus weer bij Bernard van Clairvaux. Kerstpreken leest ze, als u zich tegen zou komen, prachtig om te lezen. Maar dan komt u ook Augustinus weer tegen. Dus via de kloosters zijn de belijdenissen van Augustinus verder verspreid. En dan nog voor 1500 verschenen ze, als ik het goed heb, in 1483. Maar dan verschijnt het voor de eerste keer in druk, de belijdenissen van Augustinus. En dat is vervolgens verder gegaan. Het is een van de meest verspreide boeken over de hele wereld. Ja. Dat is ook het mooie van dit boek, dat het onder een hele brede kring interesse heeft. Er zijn heel veel mensen met verschillende achtergronden die zich toch op een bepaalde wijze in Augustinus herkennen. Hij heeft iets heel breeds. Een van mijn docenten, van wie ik vroeger veel over Augustinus heb geleerd, die zei is: Augustinus is in al die 1600 jaar die ons van hem scheiden, de tijdgenoot geworden van bijna iedere generatie. Dat is ook wel zo. Ik weet dat ik als jongen van 15, 16 jaar zelf voor het eerst, ja, dat is misschien wel mooi om even nog te vertellen, want dat kan ook nog weer mensen op een idee brengen. Maar ik zat op de Guido de Bree hier in Rotterdam, IJsselmonde. En ik was een jongen van een jaar of 15, 16. En er waren een paar leraren, leraressen op die school, die boden in de pauze dan goede boeken aan voor heel weinig geld. En daar gingen wij, in die tijd waren er gelukkig nog geen mobieltjes. Dus daar had ik dan nog geen afleiding van. Dus wij gingen als jongens dan kijken en tussen die boeken zoeken. En daar vond ik de belijdenissen van Augustinus in een pocketuitgave in de vertaling van Weideveld. En ik mocht hem kopen voor 5 gulden. Dat heb ik gedaan. Dat was natuurlijk heel weinig geld. En toen ben ik dat boek gaan lezen. Het kan zijn dat ik een jaar of 2 ouder, 16, 17 was. Maar ik weet nog dat ik het las in de lenteperiode. En dat het mij heel erg boeide. Dat het ook een soort heimwee in mij opriep. Dat is misschien moeilijk onder woorden te brengen, maar een soort heimwee. Deze man heeft iets gevonden, heeft een geheim gevonden. En wat is dat precies? Nou, het is jaren daarna dat ik dat boek voor een tweede keer gelezen heb en toen nog een derde keer, eigenlijk in een hele cruciale fase van mijn leven. Dus het is eigenlijk wel een boek wat een beetje meegegaan is. Maar de eerste keer was dat dus als een jonge. Ja, het kan zomaar iets te zeggen hebben en dan blijven zomaar bepaalde zinnen of dingen haken in zo'n boek. Dus geef het gerust eens weg aan iemand, zou ik zeggen, en laat het iemand ook eens lezen. Ja. Andere vraag. Is dat een antwoord, broeder Clemens? Ja. Andere vraag. Wie? Er is nog tijd voor, denk ik wel, 2 vragen. Of 1 lange. Ja, ik heb hem doorgebladerd. Dus ik heb hem niet zelf helemaal gelezen. Ik heb wel eens een ander boek van Evert Barthe behandeld. Dat was nog in Damwoude, over de viervoudige staat van Boston. Dat vond ik toen heb ik Boston er zelf bij gelezen, maar het met jonge mensen behandeld. En toen vond ik wel dat het een betrouwbare weergave was. Dus ik denk wel dat ik kan zeggen dat het een goede weergave is, maar het is niet een gebedsvorm. Het is de vorm van vragen en antwoorden. Ik zal een heel klein stukje voorlezen. U begint uw boek met een lofprijzing. Waarom? Dat is de eerste vraag die Evert Barthe dan denkbeeldig stelt aan Augustinus. En dan laat hij Augustinus antwoorden. Allereerst omdat de Heer het waard is om geprezen te worden. Zijn macht en wijsheid zijn zo groot. Geloof het, je hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Zo ongeveer gaat dat dan verder. Dus het is wel iets anders, maar het biedt wel een overzicht van waar het over gaat. Dat is het mooie. Ja, maar als... Ja, het ja, hoe moet ik dat nu netjes zeggen? Het doet ook wel... Als je Augustinus' eigen werk leest, dan denk je wel weer van... Ja, kun je nou zo'n gebed omvormen in een soort interviewvorm? Dat denk ik ook wel eens. Maar zijn bedoeling is goed en het biedt een goede kennismaking. Dus zo wil ik het boek echt zeker ook waarderen. Dan kan het ook echt heel nuttig zijn. Ja. Nog een andere vraag. Ja, Marlena. Ja, ik zal de vraag, zeker voor degene die meeluisteren, even herhalen. De vraag is, doelt Augustinus in het begin van zijn eerste boek op een ingeschapen of aangeboren godskennis? Als hij vraagt wat eraan vooraf gaat, u aanroepen of u te prijzen of u te kennen vooraf gaat of u aan te roepen. Dat stukje, hè? Ja, ja. Voor een deel denk ik wel, want er ligt natuurlijk iets in van de verwijzing, u hebt ons gemaakt tot u en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Dus er ligt iets in van wat God geschapen heeft als een soort richting, zou je kunnen zeggen, waarin de mens oorspronkelijk geschapen is. Augustinus erkent natuurlijk ook dat er een bepaalde natuurlijke kennis van God is. Tegelijkertijd denk ik dat hij het hier ook wel dieper bedoelt en dat hij het al biddend bedoelt over de situatie waarin hij dan zelf ook op dit moment weer is. Wat is er dan ook weer eerder? U kennen of u aanroepen? Ja, het heeft ook iets van een filosofische vraag, hè? Wie zal u kennen? Tenzij dat hij u aanroept, want het is nodig om u aan te roepen om u te leren kennen. Dat is de ene lijn die volgt. En de andere lijn die volgt is ook weer, ja, maar willen wij God aanroepen, dan zullen we toch ook een bepaalde notie van hem moeten hebben. Een bepaalde kennis van hem moeten hebben. Dan zullen we toch al moeten weten dat hij er is en iets van hoe hij is en wie hij is. En wat bedoelt Augustinus dan weer precies met aanroepen? Daar gaat hij dan in de volgende paragraaf uitvoerig op in. En dan gebruikt hij het woord inroepen er ook nog bij. En dan wordt het heel diepzinnig. Maar dit is wel een beetje kenmerkend voor Augustinus. Ik denk ook wel dat Augustinus vooral in de eerste paragrafen aandacht wil vragen voor de verhevenheid van God. God is... Zo begint hij natuurlijk ook. Dat is het eerste woord in de belijdenissen. Groot zijt gij, o God. Er is iets onbegrijpelijks in God en ook in de wijze waarop hij zich te kennen geeft. En dat onbegrijpelijke en dat grote, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar gekend. En dat is denk ik een hele belangrijke les ook voor ons allemaal weer. Dat wordt alleen maar gekend ten diepste op de knieën, met gevouwen handen, in het gebed. En daar stelt Augustinus dan zijn vragen, beleidt hij zijn onwetendheid, beleidt hij zijn afhankelijkheid. Ja, dat denk ik. Is dat een antwoord of nog niet? Of geeft het een vervolgvraag? Nog niet, nee. Nee. Nog één ding wat mij te binnen kwam toen het hierover ging, en ik geloof dat anderen er ook wel op gewezen hebben, het begin van de institutie van Calvijn, dat kent een klein beetje een toespeling op deze vraag. Daar gaat Calvijn in op de vraag, wat is er eerder, de kennis van God of de kennis van onszelf? En dan zegt hij, deze twee, kennis van God en van onszelf, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou, iets daarvan stelt Augustinus ook aan de orde in dit boek. Want het gaat in de belijdenissen natuurlijk ook om zelfkennis en godskennis. Godskennis en zelfkennis. Ja. Maar dit is, ik zal je eerlijk zeggen dat als ik die eerste paragrafen lees, dan heb ik van de belijdenissen heb ik ook altijd de gedachte, misschien dat ik er iets van begrijp. Maar ik kan Augustinus daarin zeker niet doorgronden op alle zinnen die hij daar schrijft. Dat is zo ontzettend diep. Ja. Ja. Andere vraag. Nog één, denk ik. Gelet op de tijd. Ja, inderdaad, in paragraaf 4, tegen het slot, daar staat het zinnetje, meer dan het verschuldigde wordt u betaald, zodat gij tot schuldenaar wordt, en toch wie bezit iets dat niet het uwe is. Dat is inderdaad een moeilijke zin. Wat Augustinus daarmee bedoelt, dat is nog niet zo. Over die zin ging het, hè? Ja. Wat Augustinus daarmee bedoelt, is nog niet zo heel erg makkelijk. Ik begreep dat je zelf al een mogelijke uitleg aanreikte. Dat zou denk ik de meest voor de hand liggende uitleg zijn, dat Augustinus hier doelt op het oneindige, de oneindige waarde van het werk van Christus. Zoals de Dordtse leerregels daar ook over spreken. Zelfs dan zou je toch ook nog wel weer je vragen kunnen stellen bij de formulering, meer dan het schuldige wordt u betaald. Ik kijk eventjes in wat er in de oorspronkelijke taal staat, en daar staat, je bent een student, ja hè, filosofie, of niet? Nee. In de filosofische ethiek er staat namelijk super erogator. En in de filosofie, in de filosofische ethiek, is er sprake van de term supererogatie. Dat komt van het woord wat Augustinus hier gebruikt. En dat is een aanduiding voor meer geven dan dat er gevraagd wordt. Bestaat dat dan voor de gedachte van Augustinus, zou je ook nog kunnen denken aan een bepaald zich vrijwillig aan de dienst van de Here wijden en afzien van een huwelijk. Ik heb kort geleden een boekje van Augustinus gelezen over het huwelijk en het ongehuwd blijven. En Augustinus wijst erop, overigens, ja, dat is nou weer echt Augustinus. Die laat je altijd wel weer dingen lezen en dingen zien waarvan je denkt, daar zouden wij nou nooit meer aan gedacht hebben. Maar vanuit 1 Korinthe 7 wijst hij erop dat er mensen kunnen zijn die hun leven zo wijden aan de dienst van de Heere dat ze ongehuwd blijven. En dat is dan een bepaalde vorm van die het meer betalen dan een mens schuldig is op dat punt. Ik kan me goed voorstellen, maar ik wil het graag nog even nalezen, want er zijn wel verklaringen op de belijdenissen van Augustinus en dan wil ik er graag een volgende keer nog even op terugkomen. Ja, bedankt. Mooi. Ik stel voor dat we gaan eindigen en dat er nog koffie is voor degenen die dat willen. En dan kunnen we hier gewoon, alles staat al klaar door de goede zorgen. Dan kunnen we hier nog even in ongedwongen sfeer napraten. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. De volgende keer, dat is de laatste woensdag van de maand oktober. Uit mijn hoofd de 27e oktober bij Leven en Welzijn. Dan hoop ik het tweede deel van boek 1 te behandelen. En opnieuw geldt dan, als u er wil zijn zonder dat u gelezen hebt, dan is dat helemaal geen probleem. Ik heb dan eigenlijk drie dingen waar ik op wil ingaan. En dat is, ik zal het even voor u nakijken, het ziekbed van Augustinus. Augustinus is op jonge leeftijd heel erg ziek geweest. Wat schrijft hij daarover? Wat is daaruit te leren voor ons in tijden van gezondheid, maar ook in tijden van ziekte? De schooltijd van Augustinus, daar gaat hij verder over alles wat hij geleerd heeft, maar ook wel hoe hij eigen wegen in gaat slaan. En heel mooi, dat is een lijn die hij aan het einde van boek 1 trekt, de schepper van Augustinus. Dan komt hij weer terug bij de schepper, maar wijst hij er ook op hoe de Heere niet alleen zijn leven heeft geleid, maar hem ook bepaalde unieke bekwaamheden, gaven heeft gegeven. Net zoals ieder mens uniek is. Dat is ook weer iets wat je dan tegenkomt. En vanuit die onderwerpen zijn er dan ook alweer allerlei lijnen te trekken. Wij leven nu wel zijn 27 oktober. Ik stel voor dat we nog afsluiten met dankgebed. Heere, past ons om uw naam te erkennen. En als wij naderen tot u, wilt u ons hart dan vervullen met diepe eerbied voor uw grootheid en majesteit. We hebben deze avond gelezen hoe een van uw knechten uit het verleden onder woorden probeerde te brengen iets van wie u bent. En Heere, wie zal dat onder woorden brengen? En toch, u hebt uzelf willen openbaren. U hebt uzelf als het ware in de allerdiepste zin onder woorden willen brengen in diegene die het vlees geworden woord is. Schenk ons, Heere, kennis van onszelf. Schenk ons kennis van u. Schenk ons kennis van Christus. Wij bidden, zegen datgene wat we besproken hebben. Wees met ons ook op moeilijke wegen. Bewaar ons als we van hier gaan. Geef ook nog een goede nabespreking als we elkaar nog even ontmoeten. En wil in alle dingen met ons zijn en doe ons elkaar weer ontmoeten. We vragen dat in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Daarmee is de avond afgesloten. Ik wens u alvast wel thuis, maar schroom niet om nog even hier te blijven.